Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, er is genade voor u, barmhartigheid, vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 130 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Vers 1, uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Maar ook het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. En het derde vers, ik blijf de Heer verwachten. 1, 2 en 3 van Psalm 130. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan zingen we in antwoord daarop het vierde vers van Psalm 130. Hoop op de Heer, gij vromen. In ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Als we samen willen gaan bidden. Bidden voor de opening van het woord. Heren, tot u komen wij in ons gebed. Belijdend dat u de eeuwige God bent. Almachtig. Dat u alle dingen in uw hand houdt. Dat u alles bestuurt zoals u wilt. En dat u ook de moeite en de zorgen van het leven in uw hand hebt. Zo vaak stelt dat ons voor grote vragen die we niet kunnen beantwoorden. En toch willen we belijden, Heere, bij uw woord en bij het evangelie van onze Heere Jezus Christus, dat u een goeddoend God bent en een trouwe Vader. En dat we de dingen die ons toevallen in het leven als uit uw hand ontvangen. En Heere, als er iemand is die in grote duisternissen gaat en geen licht heeft, dat hij mag vertrouwen op de naam van onze God, op u, Heere. In het bijzonder bidden we dat, nu er zoveel zorgen zijn, zoals we zojuist horen, bij Joanne, bij Henk-Jan, Lucie, Frank en Aafke en verdere familie die vol zorgen zijn, meeleven nu er een hersentumor geconstateerd is en wij bidden, Heere. Neem hen voor uw rekening, dat u voor hen zorgen. Laat u hen uw trouw merken. Vind je dat ze verwachten, bescherm het, Heere. Heere, geef uw trouwe zorg daar, dat het allemaal goed behandelbaar zal blijken. Dat ze snel stabiel zal zijn, zodat nagedacht kan worden hoe die behandelingen ook vormgegeven kunnen worden. Heer, u kent hen en hun zorgen, hun vragen. Wij leggen ze voor u neer en belijden, u bent een God van wonderen, van wonderlijke wegen. Uw wegen zijn hoger dan onze wegen. Uw wijsheid is hoger dan onze wijsheid. Uw inzicht is geen doorgronding van uw verstand. Maar we mogen hen aan uw trouwe zorg aanbevelen en bidden dat zij in deze weg mogen merken dat u hen draagt. Dat u hen geen moment alleen laat en dat ze met hun zorg ook werkelijk bij u terecht kunnen. En we bidden ook, Heren, dat u een volledig herstel geeft. Dat u genezing geeft. U die eens Israëls heelmeester genoemd werd. We mogen op u vertrouwen en van u grote dingen verwachten. We leggen dit alles voor u neer. Heren, we bidden voor allen die zorgen hebben. Voor alle zieken. Voor alle die moedeloos zijn. Die op allerlei manieren ervaren dat ze door negen van duisternis gaan. En dat het hun aan licht ontbreekt. Heren, wilt u geven dat uw woord en de prediking ervan op een bijzondere wijze hoop verschaft. En nieuwe moed geeft. U die alle die u verwachten nieuwe krachten geeft. Heren, mogen we daar ook in deze dienst iets van merken. Dat als uw woord spreekt, dat ons hart daarbij open gaat. En dat we u ontmoeten mogen. En dat we klein mogen worden voor u, maar direct ook nieuw leven ontvangen. Heren, wij bidden daarom, wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest. Open ons hart als we uw woord lezen en naar de verkondiging luisteren. Heren, neem alles weg wat daarvoor in de weg staat. Onze gedachten willen zo vaak alle kanten op. Maar wilt u die erbij houden? Maar niet alleen onze gedachten. Ook geven dat we als ontvankelijke mensen voor uw aangezicht mogen zijn. En dat we ook werkelijk mogen zeggen. Hier zijn we, Heren, spreek, want uw dienstknecht hoort. Wilt u tot ons spreken wat goed voor ons is? Ja, mag uw evangelie klinken. En mag dat ons hart opbeuren. Nieuw leven geven. En Heren, wij bidden ook de krachtige werking van uw Heilige Geest voor ons als we u nog helemaal niet kennen. En nog een vreemd zijn aan u en uw genade. En Heren, dat is toch ook een geweldig wonder. Als u dan voor het eerst ons wil aanspreken, echt wil aanspreken tot in het diepst van ons bestaan. Als u zo krachtig werkt met uw Heilige Geest, dat we om u niet meer heen kunnen. En dat we het ook niet laten kunnen om ons geheel aan u toe te vertrouwen. En te bidden, Heren, kom dan in ons hart. U die klopt aan de deur van ons hart, opdat we open doen. En u naar binnen zult komen in ons leven. Heren, wij bidden dat niet alleen voor ons zo hier in de kerk, maar ook voor de wijk. Heer, u bent een God van wonderen. Er zijn uitnodigingen uitgegaan omdat we zo graag met het wonder van kerst dat ook delen. Zoals de herders eens naar huis gingen en niet konden zwijgen over uw grote daden, is het ook ons verlangen dat er mensen komen die misschien uit nieuwsgierigheid naar de kerk komen. Of om wat voor reden ook, omdat ze zoekend zijn. Maar Heren, mogen we iets delen van het kerstevangelie? Van dat geweldig grote, onbegrijpelijke wonder. Dat u mens geworden bent, dat u afgedaald bent in onze verlorenheid, om ons het leven te geven. U die rijk was, arm geworden, om ons mensen, arme mensen, rijk te maken. Heren, wilt u geven dat die boodschap overkomt en dat u ook de uitnodigingen zo wil zegenen, dat het niet zomaar vergeten wordt, weggedaan wordt, maar dat het mensen bezig zal houden en dat ze ook werkelijk komen zullen. Heren, ook dat is in uw handen. Ook dan bidden we om uw machtige wonderen. Dat u dat gaat doen wat wij mensen nooit kunnen doen. Dat u mensen innerlijk kunt aanraken en vernieuwen. Heren, open harten. Open ons hart, open hen, hun hart. Heren, zegen ons in deze dienst. We weten ons verbonden als we hier zijn met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we bidden ook voor die kerk. Voor die kerk die over alle werelddelen verspreid is. En die samenkomt soms onder grote moeite. In diepe armoede. Met weinig mogelijkheden. Soms ook in verdrukking. Heren, wilt u dan in het bijzonder volharding en blijdschap geven. Maar geef ook ons, Heren, dat we een vrijmoedige getuige van u mogen zijn in deze wereld. Dat we uw woord mogen doorgeven. En dat we in uw voetspoor mogen gaan. Laat ons kruis op ons nemen en u achterna dragen. Heren, mag dit een heerlijke dag zijn voor heel uw kerk en koninkrijk. Mogen er vandaag velen bijkomen die ook de knieën gaan buigen voor u, want u heeft gezegd dat uw zoon een ereplaats gekregen heeft. Een naam boven alle namen, opdat zijn naam verkondigd en geloofd wordt. Opdat elke tong zal belijden dat Jezus de Heer is. Tot eer en glorie van u. Heren, we hebben u veel te vragen. Wij hebben het niet verdiend. Wij belijden zondaren te zijn en slechts te kunnen leven van het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, van de genade die u geeft. Het is uit genade dat we dit vragen, om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van de Heer in de profetieën van Jesaja en lezen Jesaja 50, de versen 4... tot en met 11. Jesaja 50, vers 4 tot en met 11. Jesaja 50 vanaf vers 4. Daar lezen we Gods woord als volgt. De Heere Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere Heere heeft mij het oor geopend, en zelf ben ik niet ongehoorzaam, ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel, want de Heere Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij een rechtszaak voeren? Laten wij samen opstaan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Laat hij tot mij naderen. Zie, de Heere Heere helpt mij. Wie is het die mij schuldig verklaart? Zie, zij allen zullen als een kleed verslijten. De mot zal hen opeten. Wie is er onder u die de Heere vreest, die luistert naar de stem van zijn knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Zie u allen die een vuur aansteekt, die u met brandpijlen omgort, wandel in de vlam van uw vuur en in de brandpijlen die u hebt aangestoken. Van mijn hand overkomt u dit. In smart zult u neerliggen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. U krijgt de gelegenheid uw Heer nu ook te dienen met uw gaven. Voorafgaand aan dat wij gaan zingen. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de emeritikas. En de derde collecte is voor de diaconie. Kerk, emeritikas en diaconie. En dan zingen wij uit Psalm 119, vanuit de bundel Weerklank, 119, de versen 61 en 63. Zie hoe mijn vijand mij naar het leven staat. En ook vers 63. Ik die uw wil doen naar uw geboden, hoop op het heil dat gij mij hebt beschoren. 61 en 63 van Psalm 119. Wij zingen in antwoord op de prediking uit Psalm 30, daarvan de versen 1, 2 en 3, ook uit Weerklank. Psalm 30, 1, 2 en 3, Weerklank. De tekst voor de prediking is Jesaja 50, het gedeelte wat wij hebben gelezen. Jesaja 50, de versen 4, vooral tot en met 9, maar ik raak zeker aan het einde van de preek ook vers 10 en 11 nog heel even aan. Dus Jesaja 50, 4 tot 9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij mensen vinden het fijn om gewaardeerd te worden. Dat is toch waar, of niet? Iedereen toch? Iedereen stelt het op prijs om waarderende woorden te ontvangen. Het is fijner om goed nieuws te komen brengen dan slecht nieuws. En als we iets te vertellen hebben, dat het ook goed ontvangen wordt. Dat is eigenlijk ook wel zo als we ons bekendmaken als christen. Niet waar? Als je een nieuwe baan hebt en er wordt duidelijk dat je christen bent, is het fijn als dat goed ontvangen wordt. Of als je de wijk ingaat met uitnodigingen voor kerst, dan is het prachtig als je daar een stukje aansluiting vindt. Niet dat mensen direct zeggen, hier zat ik nou altijd al op te wachten, hè? Eindelijk mag ik eens naar de kerk komen. Maar dat ze toch zeggen van, nou, ik wil er wel over nadenken en ik vind het fijn om uitgenodigd te worden. En als ze in de kerk komen, je hebt een gast in je midden vanuit de buurt of je hebt dus iemand meegenomen, dan is het ontzettend fijn als iemand zegt, joh, ik ben toch wel onder de indruk van hoe jullie woorden geven aan je geloof. Of dat ik iets merk in de gemeente van gemeenschappelijkheid, van een warme gemeenschap. Dat is mooi, we hadden deze week zelf een groep scholieren in onze kerk. Dat gebeurt ons nog alles. Een groep die dan gewoon vanuit een stedelijk onderwijs komt. Dit keer was denk ik 80% moslims. Een groep van 70. En nog een twee handen vol katholieken. Eén protestant erbij naast mij dan. En nog wat mensen die niet aan geloof deden. En dan is het toch wel spannend als je iets mag vertellen. Dit keer ging het over christen zijn en wat dat betekent voor de maatschappij. Naastenliefde, barmhartigheid, gerechtigheid. En dan is het ontzettend fijn. Daar kun je heel blij van worden als iemand zegt, oh, dit is, ik maak dat niet vaak mee dat het geloof zo onder woorden wordt gebracht. En dat spreekt me ook wel aan. En dan hoop je maar dat mensen aangesproken zijn, ook onder de leerkrachten. En dat ze nog eens terugkomen. Dat is een enorme zegen als mensen positief reageren. Als je iets vertelt over geloof. Over je band aan de Heer Jezus Christus. En over de kerk waar je naartoe gaat. Tegelijk weten we vanuit de Bijbel dat getuigen zijn van de Heere, volgeling van de Heere Jezus Christus zijn en zijn woorden spreken, dat het meestal, maar toch wel vaak kan rekenen op weerstand. Geen waardering, maar weerstand. Je ziet dat in de Bijbel toch heel vaak. Je ziet dat bij de apostelen. Denk maar aan apostel Paulus die zoveel plaats heeft aangedaan om het evangelie van de Heere Jezus Christus, de blijde boodschap van bevrijding en dat de wereld een nieuwe koning heeft, de zaligmaker die zijn leven afgelegd en opgenomen heeft. Nu, dat hij die boodschap verkondigt. En natuurlijk zijn er mensen die erdoor verrast en overrompeld zijn in het woord met vreugde aannemen. Het is ook vaak gebeurd, en dat is toch wel het liedje wat altijd weer hetzelfde liedje is, van plaats tot plaats, dat hij heeft moeten vluchten, dat hij een keer gestenigd is, dat hij stokslagen gehad heeft, dat hij de wind van voren heeft gekregen, vervolging heeft gekend. Op een bepaald punt in zijn brieven somt hij dat maar eens eventjes op, wat hij allemaal meegemaakt heeft in dienst van het evangelie. En dat is ongelooflijk. Maar de apostelen waren niet de eerste. De Heer Jezus zei, zalig ben je als men je smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen je spreekt. Want dan verkeer je in goed gezelschap. Want zo hebben ze vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gelukkig ben je als je zo in de navolging van de Heer Jezus Christus je kruis op je mag nemen. En ook dat lijden in zijn naam ter wille van hem mag ondergaan. Dat zei de Heere Jezus Christus, de beste evangelist, degene die Gods woorden sprak, die in deze donkere wereld de woorden van licht liet klinken. Ik ben het licht van de wereld en wie mij volgt zal in duisternis niet wandelen, dan zal het licht van het leven hebben. Hij sprak hoopgevende woorden, bemoedigende woorden, woorden van redding en heil. Hij kon ook wel scherp zijn, hij sprak ook ontmaskerende woorden. Hij werd verworpen omdat hij het licht was en bracht, omdat hij de woorden van zijn vader liet klinken in deze wereld. En hij zei, een dienaar is niet meer dan zijn heer. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En als wij bezig zijn met missionaire commissies en allen die door hen gemobiliseerd worden, is dat iets om mee te bedenken. Dat we dat niet gaan voorkomen, dat het doel niet is om, en dat is wel een spannend onderwerp, het doel is niet om aangenaam te zijn voor niet-gelovigen. Dat wil ook niet zeggen dat het je niet mag geven wat mensen van je vinden als gemeente en dat je op een verstandige manier het woord mag doorgeven. Maar het doel is de eer van God, waar hij zelf voor zorgt. En de motivatie is de liefde van de Heere Jezus Christus die ons dringt. En de ernst dat we eens voor God moeten verschijnen, dat ons leven gewicht heeft. Laat dan uw licht maar zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en de Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En we mogen dan wel rekening daarmee houden dat op de ene plaats het woord met vreugde wordt aangenomen. Levensvernieuwend zien we het werken in mensenlevens. Maar er zullen er ook zijn die er langs heen leven, in onverschilligheid of misschien zelfs weerstand laten merken. We mogen ons dan bemoedigd weten, als we dat ervaren, iets van de smaad van de Heere, omdat we ons in zijn gezelschap bevinden. Hij is naar deze wereld gekomen, niet om daar opgewacht en gevierd te worden, maar om zich te vernederen. Om onder ons mensen te zijn, afgedaald in de diepte van onze verlorenheid. In de gedaante, zegt Romeinen 8 vers 3 zelfs, van het zondige vlees. Hij is neergedaald in de diepste diepte. En dat is met kerst ook wel zichtbaar. Als hij gelegd wordt in een kribbe, omdat voor hem geen plaats is in de herberg. En zo aanbidden wij hem. Hij die zijn heerlijkheid heeft afgelegd en die de weg van smaad en lijden is gegaan. U vindt het misschien wel een beetje opmerkelijk dat u haast een lijdensprekende adventstijd krijgt. Nou, dat is niet helemaal misschien zo en toch ook weer wel. Maar de krib en het kruis zijn uit hetzelfde hout gesneden, zei iemand eens. En dat lijkt me iets om te onthouden. Altijd weer dat die lijdensweg begint bij de vernedering van de Heere Jezus Christus. Als hij in de wereld komt, in doeken wordt gewikkeld, voor hem geen plaats is. En dat hij zelfs moet vluchten, omdat koningen het zoals wij uit Psalm 119 zongen, het op zijn leven hebben voorzien. Nu, vanuit Jesaja 50 gaan wij ontdekken wie die knecht is. Want het is ook een van de knechtsliederen, Jesaja 50. De knecht die, zoals hier staat, zich laat bespotten en toch de overwinning behaalt. De knecht die zich laat bespotten en de overwinning behaalt. En we zien allereerst zijn taak, en het is namelijk om het woord van God te spreken. Dat is zijn taak. En het tweede is zijn lijden, zijn diepe vernedering en de smaad die hij draagt. En het derde wat we zien in dit gedeelte is zijn overwinning. De Heere is het die mij rechtvaardigt. Dus de knecht laat zich bespotten en behaalt de overwinning. Zijn taak, zijn lijden en zijn overwinning. En Jesaja 50 vers 4 tot en met 9 is een van de knechtsprofetieën die je meer hebt in dit gedeelte van de profetieën van Jesaja. De bekendste is denk ik die van Jesaja 53, hè, waar staat dat hij verwond is om onze overtredingen enzovoort. Dat hele bekende lijdenshoofdstuk is ook een van de knechtsliederen. Maar op verschillende andere plaatsen in Jesaja 42, 49 en hier 50 en dan weer 53, daar staan knechtsliederen. Als je ze leest, zijn ze op het eerste gezicht nogal raadselachtig. Er wordt namelijk geen naam bij genoemd. Het blijft een beetje ongewis wie er nou bedoeld wordt. Soms staat er expliciet duidelijk bij dat het Israël zelf is. Israël die als knecht geroepen is om het woord van de Heere te laten klinken in deze wereld. De geroepen knecht die, zoals hier ook staat, het woord van de Heere moet brengen. Maar hier in Jesaja 50 en ook in Jesaja 53 geldt dat, dat die knecht niet zomaar Israël is. Jesaja 53, omdat juist in de plaats van het volk de prijs betaald wordt voor de zonde. De zonde van het volk was op hem. En hier in Jesaja 50 zie je dat ook dat die knecht niet Israël kan zijn, maar dat die knecht daarboven uitstijgt. Want die knecht die gaat lijden, maar juist omdat hij gehoorzaam is. En in die tijd moeten we ons Israël voor ons zien als in ballingschap gegaan. Ze moeten lijden, zeker. Het is een lijdend volk, maar dan toch om hun ongehoorzaamheid. Omdat ze tegen de Heer in opstand zijn gekomen. En daarom zijn er wel verklaarders die zeggen, nu als je met die knecht hier bezig bent, dan moet je niet in één keer naar het Nieuwe Testament gaan, naar de vervulling in de Heer Jezus Christus, maar toch ook wel zien dat die knecht misschien de profeet geweest is, die tegen die ballingen heeft gezegd, jullie moeten terugkeren, want God gaat door met zijn werk. Maar dat vele ballingen hebben gezegd, nou, we wonen nu inmiddels hier. Het was moeilijk genoeg, maar we hebben hier ons plekje gekregen en dat ze zelfs tegen die profeet in zijn gegaan. Nu, daar kan echt wel wat van in zitten. Of dat het dat kleine deel, dat gelovige deel van Israël is, wat trouw gebleven is aan de Heere, maar toch als klein deel in de verdrukking kwam. Daar zit zeker iets van in. Maar we zien deze profetie op een geweldig rijke manier in vervulling gaan in de knecht. In die grote dienstknecht die zijn heerlijkheid heeft afgelegd, zoals Filippenzen 2 dat zegt. En die de mens in alles gelijk geworden is, de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft. En hij is gehoorzaam geweest tot in de dood. We gaan veel van de Heere Jezus zien in deze teksten van Jesaja 50. Ik geloof dus ook heel diep dat Jesaja 50 bedoeld is als een profetie over die komende gezalfde, de Messias, de Heere Jezus Christus. En dat Jesaja 50 maar zo de schijnwerpers op de Heere Jezus zet, zodat we diep vanuit het Oude Testament nog meer glorie en heerlijkheid gaan zien in de Heere Jezus Christus. En in het doel van zijn komst. De knecht spreekt in vers 4 in de ik-persoon. Hij is zelf aan het woord. En hij zegt, de Heere gaf mij een tong als van een die onderwijs ontving. Dat is mooi, hè? Het gaat over een tong die gegeven is om te spreken. Het gaat erom het spreken van de knecht. Maar hij spreekt als een leerling. Dat is mooi. En dat is belangrijk ook, dat geldt voor ons allemaal. Dat als we spreken en een ander het woord van de Heere doorgeven, dat we eerst zelf oren hebben moeten gekregen om te luisteren. Dat we zelf leerling zijn geweest. Ik preek nu heel hard tegen mezelf en daarna ook een klein beetje tegen u. Dat we eerst leerling zijn geweest bij de Heere. Dat we van hem het woord hebben ontvangen. En dat we dat dan door mogen geven. En dat is wat de knecht ook doet. Hij zegt, hij wekt mij elke morgen. Nu, dat zou je misschien niet zo snel verwachten en ook niet willen als je op school zit. Dat je docent 's morgens je wakker maakt. Maar in die tijd was het wel ongeveer zo, dat je echt als je bij een rabbi ging, dat je erbij ging wonen en dat je hele dagen onderwijs ontvang. Nou, hier staat het, 's morgens maakt die rabbi zijn leerling wakker en zegt, kom, het onderwijs gaat weer beginnen. En dan wekt hij mij het oor, zegt deze knecht hier. Hij wekt mij het oor. En zodat ik hoor, als zij die onderwijs ontvangen. Hier is de knecht, de leerling die steeds die beweging maakt van ik mag het ophalen, ik mag het ontvangen van mijn leermeester. Die legt mij de woorden in de mond en zo mag ik naar het volk toe gaan om hun leermeester te zijn en het woord van de Heere te spreken. En ook dat zien wij bij de Heere Jezus Christus in vervulling gaan. Hij zei in Johannes 14, de woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Hij heeft ze van de Vader ontvangen. En dan zie je dat de Heer Jezus Christus, die zelf God is, en die volledig uit zijn eigen gezag kan spreken, maar dat hij als de knecht van de Heer het woord van de Vader ontvangt en in de wereld brengt. Dat hij openbaart wat leeft in het hart van de Vader. Dat hij de wil van God bekend maakt. Dat hij het woord van God doorgeeft. De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet vanuit mijzelf. Maar de Vader, die doet de werken. En zo put de knecht uit wat hij geleerd heeft en geeft het door aan het volk. Zodat hij weet, zegt vers 4, met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Dat is teder geformuleerd. Prachtig. Dat is iets waar wij nog wel eens moeite mee hebben. De een kan het ook beter. Weten, aanvoelen wanneer je welk woord moet spreken. Als iemand vermoeid is en belast en er doorheen zit, dan kun je de mooiste en wijste dingen zeggen en die komen niet binnen omdat mensen ze niet kunnen verwerken. Maar hier is een knecht die niet alleen veel weet, maar die ook met goddelijke wijsheid komt, die weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Nu is die vertaling van de juiste tijd, ik weet niet of u allemaal de herziene statenvertaling voor u heeft, maar dat is prachtig vertaald. Sommige vertalingen die hebben het woord opgevat als hij ondersteunt ermee. Dat zou ook kunnen. Het is een lastig Hebreeuwse woord. Maar hij spreekt met tederheid het woord van God. Niet om de mensen op te jagen. Natuurlijk kan het zo zijn dat de Heer Jezus ook heel scherpe woorden spreekt. En dat dit wel lijkt alsof je in de prediking, dat hij voortdurend de schroeven van je leven aan het losdraaien is. En je onrustig maakt om voor te gaan. Maar totdat je rust vindt in hem. Want de kern van zijn boodschap is dat wie tot hem komt, de vrede van God ontvangt. De Heer Jezus was het, die in die troostrijke woorden die vermoeide ging ondersteunen. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En dan leer dan van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. De Heere Jezus is gekomen, de Zoon van God, om bemoedigende woorden te spreken. Woorden van hoop voor een ieder die er maar om verlegen is. En die zegt, Heere, geef mij dan licht in mijn duisternis. Geef mijn leven midden in mijn leven. Heere, spreek toch tot mij. En dan komt de Heere met zijn overvloed van genade. Omdat het, dat is het werk dat het hart van de Vader heeft en het hart van de Zoon heeft. Dat hij zondaars komt zoeken om ze terecht te brengen en om ze zalig te maken. Oh ja, nog een keer, de Heer Jezus kon scherp zijn in zijn prediking. Heel waarschuwend, heel indringend en confronterend. En hij kwam met het oordeel. Maar als iemand wil zoeken naar zijn diepste beweging, zijn diepste intentie, die moet maar kijken naar de tranen die hij weent over Jeruzalem. Hij breidt zijn handen uit naar een stad die niet naar hem wilde luisteren en zegt, o zag je het toch? Want ik ben gekomen om je de woorden van God te spreken, om te spreken over de dag van de zaligheid. Hij kwam met zijn genade en met Gods liefde en vrede. Des te opmerkelijker, en dan zijn we bij het tweede, dat deze boodschapper, die met zulke woorden komt om de vermoeide op te beuren, dat zijn woorden niet ontvangen worden, maar op weerstand stuiten. Gezonden om Gods woord te spreken, maar ze weren hem af. De knecht draagt smaad. Ze verwerpen hem. Ze willen niet van hem weten. Kijk maar even 6. Dan zegt de knecht, ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Nou, zover hebben wij het nog niet geschopt, denk ik. Misschien dat wij wel eens, als we nadenken over vervolging en verdrukking, wel eens met elkaar uitwisselen hoe iemand wel eens schamper gedaan heeft over onze kerkgang. En misschien heel afwijzend gereageerd heeft of een beetje de spot gedreven heeft met christelijke overtuigingen enzovoort. Maar dit lijden gaat dieper. Dit gaat tot het uiterste. Ze hebben hem verworpen. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Het gaat hier over geeselslagen op de rug van de knecht. Zoals we dat in het leven van de Heer Jezus ook in vervulling zien gaan. Als hij door Pilatus ondervraagd wordt en uiteindelijk aan geeselingen wordt overgegeven. Maar niet alleen de Heer Jezus. Ook Paulus spreekt daarvan dat hij slagen op zijn rug heeft ontvangen als dienaar van de Heer Jezus Christus. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. En mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. De baard. Dat is toch de glorie van de man in Bijbelse tijden. Het is maar dat u het weet. Ik zeg er verder niks mee natuurlijk. Dit moet een hele pijnlijke kwestie zijn geweest. Maar het gaat hier niet alleen om pijn. Het was een typisch beeld van diepe vernedering. Als bij de man de baard werd uitgeplukt. Moet je nagaan. Ze maken hem te schande. Er is daar een joelende menigte om die knecht heen. Ze willen zijn woord niet hebben. Maar blijkbaar heeft zijn woord wel heel wat losgemaakt. Want ze laten hem niet links liggen. Ze reageren heel, heel vijandig. Ze slaan hem op zijn rug. Ze plukken zijn baard uit. En dan spugen ze hem in zijn gezicht. Want dan staat er: mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Zie je hoe die knecht daar staat? Afgewezen, vernederd. Dat doen ze met de knecht van de Heere. Terwijl hij met het goede nieuws, het evangelie van Gods wegen naar deze wereld kwam. De door de Heere gezonden knecht wordt afgewezen. Zie je hoe ook hier die band er is tussen het spreken van het woord van de Heere en de verwerping die zijn dienstknecht ondervindt. Nu, wat zo opvalt in vers 6, is niet alleen die erge afwijzing en die pijn en die vernedering, maar ook de gewilligheid van de knecht. Hij wordt tot het uiterste vernederd en toch ergens niet gebroken. Heel vastberaden geeft hij zijn rug aan die hem slaan. Het is toch opmerkelijk dat er zo staat. Hij zegt niet: nou ja, ik ben daar gekomen en dit hebben ze met me gedaan. Nee, het lijkt wel alsof hij zijn rug aanbiedt. Ik geef mijn rug aan wie mij slaan en mijn wangen aan die mij de baard uitplukken. Alsof de Heer Jezus hier al zegt: keer ook de andere wang toe, want zo heb ik dat gedaan. En mijn gezicht verberg ik niet, terwijl als mensen ons zouden gaan uitspugen, dat ik wel raad zou weten om mijn gezicht te verbergen. En dat we misschien ook juist, als het om smaad gaat, dat we als christen ook wel de neiging hebben om als een schildpad ons kopje even in te trekken. En onder de radar te blijven. En een beter moment uitkiezen, omdat we toch niet zo liever de positieve opmerkingen over geloof horen, dan dat we iets van de smaad zouden dragen. Dan zouden we liever wat incognito zijn, misschien toch? En als christen even wegduiken. Maar die knecht zegt: mijn gezicht verberg ik niet. Juist als ze spugen, dan trek ik mijn gezicht niet terug, maar laat ik ze maar bezig gaan. En je ziet dat eigenlijk aan het einde van vers 5 al. Zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Hij wijkt geen duimbreed. Al bespotten ze hem. Hij zegt dan niet: nou, dan moet ik die woorden nog wat aanpassen of nu ga ik mijzelf beschermen. Maar heel vastberaden gaat hij daar staan, midden tussen die smaad en die spot, om dat allemaal te ondergaan. Gewillig, vastberaden. Maar wat zien we hierin? De gestalte van de Heer Jezus Christus voor ons oprijzen. De Zoon van God, toen hij als knecht neerdaalde, de koningknecht, dan was dat een keuze voor de vernedering. Ik noemde het al even. Je ziet dat in die kerstgeschiedenis zo terug. Hij vond het later niet erg dat ze zeiden: kan er uit Nazareth iets goeds komen? En hij werd dan wel geboren in de stad van David, een koningsstad, maar zo gauw ze daar arriveren, is er voor hen geen plaats in de herberg. En wordt hij geboren op een onooglijk plekje in een grot of een stal en gelegd in een kribbe. Ik zei al, de kribbe en het kruis zijn uit hetzelfde hout gesneden. Daar begint de lijdensweg, de weg van vernedering. En dan vertelt het evangelie, trouwens dat gaat door, hè, want dan Herodes, En later zegt hij, de Zoon des Mens heeft geen plek om het hoofd neer te leggen. Heel zijn leven en lijdensweg. En het evangelie vertelt ons dan dat dat geen bijkomstigheid was. Zo van, ja, als je iets heel moois wil bereiken, dan hangt daar nu eenmaal een prijskaartje aan. Dat moet je maar voor lief nemen. Hij had er veel voor over. Nee, het was juist het doel. Het maakt de kern van zijn komst uit. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaar zalig te maken. En dat ging hij doen in deze weg van vernedering, van lijden, sterven en opstanding. Zo ontvangt hij die slagen op zijn rug. Kijk, in Jesaja 50 staat nog niet zo uitgebreid waarom dat nodig was. Blader dan maar door naar dat volgende knechtslied in Jesaja 53, waar het over die striemen gaat, die hij ontvangt om ons genezing te brengen. En dat onze ongerechtigheid op hem gelegd is. Hij draagt de smaad, de hoon en het lijden als het lam van God. Daar kiest hij voor. En dat doet hij vastberaden. Niet dat hij onaantastbaar is in dat lijden. Je zou dat misschien kunnen denken bij vers 7. Als er staat, daarom word ik niet te schande. Hoezo wordt hij niet te schande? Hij ontving toch schande, ja. Maar hier gaat het om uiteindelijk. Dat hij niet beschaamd uit zal komen. Maar dat hij in die lijdensweg de taak van de Heere uitvoert. En uiteindelijk ook door de Heere gerechtvaardigd zal worden. In ere hersteld. En dat betekenen ook die woorden dat hij zijn gezicht maakt als hard gesteente. Mijn gezicht is als een kiezel. Trouwens, dat kom je bij de profeten vaker tegen. Als Jeremia geroepen wordt in Jeremia 1 vers 18. Dan moet hij vastberaden het woord van de Heere gaan verkondigen. Onverschrokken. En de Heere zegt het bij de roeping er ook nog bij. Je zult weerstand ontvangen. Maar ik maak je voorhoofd als koper. Hoe staat het daar precies? In Ezechiël 3 zie je het ook terugkomen. Je zult weerstand ondervinden. Maar schrik niet terug. Vrees slechts de Heere. Zie op hem, wees niet bang voor mensen. En dan maakt hij zijn gezicht als een kiezelsteen. Niet dat het hem niet raakt. Niet dat het geen verdriet geeft. Maar omdat hij heel bewust dat lijden draagt. En hij laat zich door niets van de wijs brengen. Ik wijk niet terug, zei hij in vers 5. Zo is de Heere Jezus de knecht. Hij aanvaarde deze weg. Van Bethlehem over Gethsemane naar Golgotha. In Gethsemane zie je die worsteling zo diep. Daar worstelt hij als de Heer hem de lijdensbeker aanbiedt. Daar schrikt hij terug. In diepe angst. En dan aanvaardt hij de beker. Zoals hij het aanvaarde. Zie, ik kom om uw wil te doen. Aanvaardt hij die lijdensbeker. En dan zie je zo opmerkelijk. Dat hoe diep het opzien ook is geweest. En hoe verschrikkelijke lijden ook is. Dat vervolgens elke stap die hij zet op de lijdensweg. Zo'n welbewogen. En zo'n vastberaden stap is. Dan is die angst er niet meer. Het lijden, het diepe lijden wel. Dan is die angst er niet meer. Als hij ondervraagd wordt door de hoge priester en door Pilatus. En ze hem een doek over zijn gezicht gooien. En ze hem spugen en slaan. En dan zwijgt hij. Dan probeert hij niet zichzelf te redden. Dan keert hij zijn gezicht rustig hen toe. En biedt hij zijn rug aan om te zeggen. Dat is waarom ik gekomen ben. Zo lief heb ik de wereld. Ik wil dit allemaal ondergaan. Om alle smaad weg te nemen. En alle lijden te dragen. En het leed van de wereld tot in de kern te breken. Zo gaat hij rechtstreeks op het kruis aan. O, die bereidwilligheid van de Heere Jezus Christus. Geeft ons zoveel om hem te prijzen. Om hem te danken. Dat hij dat als het lam van God wilde doen. Zouden wij dan ook een klein beetje bereid kunnen, mogen zijn, om voor hem smaadheid te dragen? Om iets van die gehoorzaamheid te leren, ook als het moeilijk is. En van die vrijmoedigheid en vastberadenheid om te staan voor de naam van de Heere. om echt in zijn voetspoor te gaan? Om wat minder bang te zijn voor afwijzing die wel vervelend blijft en heel naar blijft, maar die ons zo verbindt aan de meester zelf en aan al zijn dienstknechten. Toen de Heere Jezus zo tegen het kruis aankeek, heeft hij gevreesd. Maar zegt de Hebreeën schrijver, en dan zijn we bij het derde, die overwinning, maar zegt de Hebreeën schrijver dat hij om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis verdragen heeft en de schande veracht. En nu gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. De Heer Jezus heeft heel die lijdensweg geweten. En mijn Vader laat mij niet los. O, hij keert zijn gezicht van mij af om het lijden van de zonde op hem te leggen. Maar ik volvoer zijn wil en straks ga ik de dood heen. Maar dan lig ik in de handen van mijn Vader. En hij zal mij terugbrengen tot leven. En mij met eer en heerlijkheid kronen. En daarom heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Dat zit ook hier in vers 7. De Heere, Heere, helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Dat zegt de lijdende knecht. Wie zal met mij een rechtszaak voeren? Laten we samen opstaan. Laten we die rechtszaak dan maar gaan voeren. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Laat hij tot mij naderen. Zie, de Heere, Heere, helpt mij. Wie is het die mij schuldig verklaart? Hier zegt de knecht, ik onderga dat alles, maar ik weet dat de Heere, mijn zender, mij zal rechtvaardigen. Dat wil zeggen in het gelijk stellen, rehabiliteren, mijn eer terug zal geven. Zal laten merken dat het onrecht dat ik droeg ook echt onrecht was. En de Heere Jezus zei, wie overtuigt mij van zonde? Dat durft niemand van ons te zeggen. Er is altijd wel iets te vinden. Elke dag. En de Heer Jezus zei, wie overtuigt mij van zonde? Hij kon dat zeggen. Deze knecht. Hij is niet om zijn eigen ongerechtigheden verbrijzeld. Toen de straf die ons de vrede aanbrengt op hem werd gelegd. Op onze zonde en ongerechtigheden. Om onze overtredingen. Zojuist stelde ik de vraag, zouden we niet bereid moeten zijn om in zijn voetspoor smaadheid te dragen? Voor Paulus was dat de praktijk van elke dag. Hij zegt in dat zegenlied in Romeinen 8, we zijn elke dag als slachtschapen, daarmee haalt hij Psalm 44 aan. Slachtschapen, nou dat ziet er niet best uit. Elke dag als een slachtschaap. Het kan afgelopen wezen. We zijn uitgejouwd, uitgelachen door mensen, geslagen. Wie zijn wij in deze wereld? Als slachtschapen, zegt hij. En tegelijk zegt hij, dat staat er zomaar naast. Meer dan overwinnaars. In Jezus Christus, door hem die ons heeft lief gehad. Meer dan overwinnaars. Dat is het christenleven hier op aarde. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. In Jezus Christus de Heer. Mag dat niet bemoedigend zijn? Ook als wij geroepen worden om te zeggen dat deze wereld één koning heeft, die geleden heeft en opgestaan is. Heere, mag ik ook zo'n trouwe knecht zijn, een boodschapper van u? Maak mijn gezicht maar als een kiezelsteen zo hard. Leidend, maar vastberaden. Want eens wacht de glorie. Zal de Heere dan iets zeggen als wij hier een leidend getuige van hem zijn geweest? Kom in, gij gezegende van mijn Vader, en beërf het koninkrijk. Dat mag vanuit Jesaja 50 ook wel een bemoediging zijn als we eens uitgelachen worden op school of onderweg naar school. Als je aangesproken wordt omdat je christen bent en ze vinden dat maar vreemd. Dat je mag weten. Maar de Heere Jezus hebben ze ook uitgelachen. En erger dan dat. En ik hoor bij hem. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. En zo was het. Want op de derde dag, de paasmorgen, kan het graf hem niet meer houden. Dan, dat is de rechtvaardiging van Christus. Dat zegt de Romeinen 1 ook zo. Hè? Dat hij is bewezen te zijn de Zoon van God door zijn opstanding. Omdat de Vader hem opwekt en daarmee zegt, hij heeft geleden, maar niet om zichzelf. Hij heeft dat als rechtvaardige voor de onrechtvaardige gedaan. En daarom breng ik hem terug uit de dood. En is hij Heere van allen. En zo zullen alle die hem volgen, die hun kruis op zich nemen, eens gerechtvaardigd worden. En dat mag wel moed geven. De Heere is erbij. Wie is er onder u die de Heere vreest? En die luistert naar de stem van zijn knecht. Die twee horen samen blijkbaar. De Heere vrezen en luisteren naar de stem van zijn knecht. Als hij in duisternissen gaat, en het is moeilijk in de navolging van de koning knecht. Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere. En steunen op zijn God. Hoor de prediking van de knecht van de Heere. Hij is de gezondene van de Vader. God, de eeuwige God, spreekt zich uit in zijn Zoon, Jezus Christus. En hij doet dat met zoveel liefde van zijn hart, dat niemand kan zeggen dat hij er ongeraakt onder hoeft te blijven. De Heere nodigt u uit om zich op hem uw vertrouwen te stellen. Tot in donkere dagen aan toe. Maar wie hem verwerpt en zich tegen hem keert en hem het lijden overlaat, die een vuur aansteekt en brandpijlen, nou, dat zou je tegenwoordig met molotovcocktails waarschijnlijk vertalen, die dingen gooit, die zal uiteindelijk er zelf in omkomen. Luister naar de stem van de knecht. Neem hem aan als uw redder en wees bemoedigd als je in zijn voetspoor gaat. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heere, tot u komen wij in ons gebed om u te prijzen en te danken voor het machtige evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat u, o eeuwige Vader, uw Zoon zond, ja, zelf, o eeuwige God, gekomen bent en zich verbonden heeft aan ons bestaan. U bent onze schepper en verlosser. Heere, wij aanbidden u en danken u, juist ook om die weg van lijden. Wat een diepte heeft u daarin geproefd. Wat een diepte is er in uw liefde voor deze wereld. Voor zondaars die u kwam zoeken. Heere, wij willen graag ons laten vinden door u. Werk in ons hart, Heere. Breng ons terecht. Geef dat als wij in duisternissen gaan en we geen licht hebben, dan vertrouwen op uw naam, Heere. En op uw trouw en dat we steunen op onze God. En dat we mogen zien op deze koningknecht die zijn leven heeft afgelegd. Heere, we willen u danken voor uw komst. En bidden om uw zegen als we toeleven naar het kerstfeest. Zegen daartoe alles wat gedaan wordt. Ook het evangelisatiewerk. Ook als er gezongen gaat worden in de Hendelstraat. Als uitnodigingen zijn uitgedeeld. Als de kinderen aan het oefenen zijn voor hun kerstfeest. Heere, mag het een heerlijk kerstfeest worden. Een Christusfeest waarin u centraal staat en aanbeden wordt. Heere, mag het ons hart vol zijn van verwondering, verbrokenheid en van vreugde om wat u geeft. Doe ons werkelijk het feest vieren als het feest omdat u gekomen bent. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Heere, toon ons uw heerlijkheid. Heer, ga ons met ons mee deze week in. Help om in studie, bij al het schoolwerk, bij al het werk wat te doen is. Als we geen werk hebben, Heer, wees ook dan nabij. Om welke reden ook. Help als we werk zoeken. Geef als we moeite ervaren, overspannenheid of burn-out, dat we mogen weten dat u er toch bij bent. Laat ons niet los. Geef uw troost, Heer. Weet dan ook met ons op het goede moment, het juiste moment, een woord te spreken met de vermoeiden. Mogen we rust vinden bij u. Zegen het werk van onze handen. Doe ons uw toekomst verwachten, Heere. We danken u voor alles wat u gaf. Ontvang de eer, Heer. Neem weg wat niet goed was. Geef dat we het woord bewaren mogen in ons hart. Doe ons met u wandelen. Uw toekomst tegemoet. Geprezen zij uw naam. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 108, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw lof en dienst bereid. En tweede vers ook, ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem aan de volken doen verstaan. Gemeente, bewaar het woord, ontvang met biddende harten Gods zegen en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.